Geliefden, het is al heel wat jaren geleden dat ik voor de Stichting Vriendenstimmen in de Sovjet-Unie een gemeente bezocht in Kazachstan, vlakbij de Chinese grens. De gemeente die zwaar onder de vervolging door Brezhnev leed. Vele mannen van de gemeente waren in een strafkamp in Siberië, waar ze een afgrijzelijke behandeling kregen. De gemeente vergaderde in het souterrain, benedenverdieping, kelderverdieping van een groot huis. Maar voordat we naar binnen gingen, gebeurde iets wat me enorm ontstelde. Er stonden mannen voor de ingang van de gemeente, van het huis. En toen ik eraan kwam, samen met Rien Uyl, destijds de directeur van Vriendenstimmen, begonnen die mannen ons te kussen. Niet op de mond, maar naast de mond. En toen zagen we dat alle mannen elkaar kusten als ze aankwamen. En alle vrouwen elkaar kusten als ze aankwamen. Want, zo hoorde ik later, er staat geschreven, groet elkander met een heilige kus. Waarom zou de Heilige Geest dat hebben laten optekenen in Gods woord? Omdat het woord kussen of zoenen, verzoening wil teweeg brengen. Of de bevestiging is van de verzoening. Wat zou er een hoop narigheid in de gemeente voorkomen kunnen worden als wij die gewoonte ook hadden gehandhaafd? Er zijn nog steeds mensen die als het avondmaal is besluiten om niet naar de eerste tafel te gaan, maar er zit die of die ook aan. En ze hebben ruzie met die of die. Of ze leven oneenigheid met iemand anders. En ze sluiten dan om aan een andere tafel aan te gaan als de tafel waar die persoon zit. Dat woord zoenen is afgeleid van verzoenen. Het moet goed met elkaar zijn. En dat is wat de Bijbelse bedoeling is van de verzoening door het bloed van Christus. Dat een verticale lijn, God die met ons verzoend is, dat het weer goed is tussen God en ons. En de horizontale lijn, dat degene die dat ervaren, zo u wilt bevinden, ook zeer gewillig zijn om zich te verzoenen met hun medemens. Het kan niet zo zijn dat iemand zegt, ik ga niet naar die tafel aan het avondmaal van zijn POC. Dan kent hij het leven niet. Het leven dat ontstaat als wij de verzoening door het bloed van Christus krijgen toegepast. Want dan willen we ons maar zo graag verzoenen met ieder ander in ons leven. Het gaat helaas niet altijd. Maar die intentie, die gedrevenheid, die wil is er wel. Ik liet zo even vallen bij wie die verzoening is toegepast in het leven. Hoe vindt dat nu plaats? Hoe weet ik nu of ik zelf met God verzoend ben? Daarvoor gaan we naar de geschiedenis van Leviticus 16. Het wordt wel het meest centrale hoofdstuk over de offerdienst van heel de Bijbel genoemd. En er staan verschillende offeranden vermeld. U heeft het straks kunnen lezen of gehoord. Maar we staan vanavond alleen stil bij de ene offerande van die twee bokken. Ik zeg één offer, want die twee bokken, geitenbokken, waren samen één offer. Ik zal het u zo vertellen. Wat gebeurde er? Heel het volk, tienduizenden mensen, dronden samen in dat tentenkamp zo dicht mogelijk bij de tabernakel. Het was Yom Kippur, oftewel grote verzoendag. De enige dag in het jaar waarin de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnengaan. Want niemand kon dat heilige der heiligen binnengaan. Geen mens kon dat doen en blijven leven. Het was dan ook een heel gesprek. Spannende dag. Zou de hoge priester, het heilige, de heilige binnengaan, het overleven, als hij verzoening voor het volk gaat doen. En zou God zijn offer aannemen, zodat wij vergeving van zonde kunnen ontvangen. Op een grote stilte stond de hoge priester Aaron voor die mensen massa. En er werden uit de menigte twee bokken naar voren geleid. Twee geitenbokken. Die voor hem neergezet werden. En door een van de andere priesters liet de Aaron zich de loten overhandigen. Als het ene lot stond voor de Heere. En op het andere lot stond voor Azazeel. Zo staat het in de rondtaal. Azazeel. In onze vertaling de weggaande bok. Daar komen we straks op terug. De bok die het lot kreeg voor de Heere werd voor de ogen van het volk geslacht. En dat, terwijl dat dier machteloos in elkaar zeeg, ving Aaron het bloed op wat uit het lijf van dat dier gutste in een schaal. En daarna verloop van een paar minuten draaide hij zich om en liep plechtig naar het tabernakel en verdween uit de ogen van het volk. Binnen liep hij door het heilige en dan wevend en trillend schoof hij het gordijn, de voorhang opzij, om het heilige der heiligen binnen te gaan. Gesterkt door het wierookvat, wat hij in de ene hand droeg, en de schaal met bloed in, het andere, in de andere hand. Dat wierookvat, dat zorgde ervoor dat het hoogte van de wierook, zodat Aaron niet bang hoefde te zijn dat hij de heerlijkheid van God zou zien die troonde daar boven de ark en op een verborgen manier aanwezig was in het heilige der heiligen. En dan zette Aaron het wierookvat op de grond en doopte hij zijn vingers in de schaal met bloed en dan spatte hij op het verzoendek voor de ark en zevenmaal op de vloer voor de ark. Terwijl hij dat deed, was er in zijn hart die bede om verzoening voor het volk, voor Israël, Gods eerstgeboren zoon, zijn Jedidja, zijn lieveling. Want op dat moment, toen het bloed op het verzoendeksel kwam, was het de grote vraag, aanvaardt God het bloed van die geitenbok als plaatsvervanging voor heel dat volk van tienduizenden mensen? En als God dat bloed aanvaardt als voldoening voor de zonde en de schuld van al die tienduizenden mensen, dan was er vergeving voor dat volk. Want sinds de zondeval hebben we de eeuwige dood verdiend, ook Israël destijds. En is er niemand die kan zeggen, ik ben rein, ik ben heilig voor God. En God straft de zonde maar één keer. Of hij straft ze in een plaatsvervangend offer, of in onszelf. Of met de woorden die in de schrift ook vaak staan, God aanvaardt het bloed op de kop van die bok. Of ons bloed blijft op ons eigen hoofd. Anders gezegd, of de schuld van mijn en jullie en uw zonde wordt overgedragen op een offer, of de schuld blijft op ons eigen hoofd. En zullen we straks in de dag des oordeels de toren van God moeten dragen. Het volk wacht in zinderende spanning buiten of er Aaron terug zal keren. Het zou niet overleven, want niemand kan God zien en blijven leven. De latere traditie in het Jodendom heeft gezegd dat de Aaron een koord om zijn enkels gebonden kreeg voordat hij naar binnen ging. En dat koord dat werd uitgerold, zodat als hij zou sterven in het Heilige der Heiligen, zijn lichaam van de Aaron naar buiten kon trekken. Zo ernstig werd het genomen dat mogelijkerwijs de hoge priester het niet zou overleven. Want God is een heilig God. Wee mij, ik verga, zei Jesaja. Even later. Want ik ben een man die onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Maar als de Aaron levende wel de tabernakel uitkwam, ging de golf van opluchting door de gemeente van Israël. God had het offer aanvaard. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. En ondertussen stond die tweede bok te wachten. Die werd niet geslacht. Eigenlijk had die eerste bok die geslacht was, nu de woestijn ingestuurd moeten worden. Maar dat kon niet, want dat dier was overleden. En daarom die tweede bok. Maar in feite was het het één offer dan. Waarom werd die tweede bok nu de woestijn ingestuurd? Waarom werd dat de zondebok genoemd? Wel voordat de bok door iemand werd weggeleid de woestijn in, liep Aaron naar hem toe en legde zijn handen op de kop van het dier. En hij keek naar het volk. Want nu moest iedereen van het volk van Israël gaan zien wat er binnen gebeurd was. Ze hadden dat niet kunnen zien. Aaron was achter de voorruim verdwenen. Maar de Heere wilde dat het volk Israël nu met eigen ogen zou zien dat er verzoening voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel door God was geaccepteerd. Dat het weer goed was tussen God en Israël. Iedereen moest dat kunnen zien, wat dat betekende. Wel, Aaron die drukte zijn handen op de kop van het dier. De taal in de grondtekst die geeft aan dat hij die kop naar beneden drukte. En terwijl hij dat deed, beleed hij de zonden van gans Israël, staat er. Dat kan natuurlijk niet allemaal gezegd zijn wat elke Israëliet hoofd voor hoofd heeft gezondigd. Maar de Joden hebben gezegd, er waren 44 hoofdcategorieën van zonde. En hij heeft ze alle benoemd. En nadat hij dat lange gebed had beëindigd, wist Israël, door dat beleiden van zonde en de handen leggen op het offerdier, het zondoffer, werd voor onze ogen de schuld overgedragen. schuld die door mijn zonde is ontstaan, werd door Aaron namens ons op die bok gelegd. Wat binnen door het bloed gebeurd is, wordt hier voor onze ogen uitgebeeld. Ik zie vanaf nu, zegt de Heere, geen zonde meer in mijn Jacob. Geen overtreding meer in mijn Israël. En toen stond er een man klaar die die zondebok aan een scharlakenpoort, zoals de latere Joodse uitleg is, aan een scharlakenkoord de woestijn inleidde. Eerst moest hij lopen tussen de mensenmassa's door. Iedereen week opzij, want daar ging de zondebok. En zover het mogelijk was, staarde men die man met die zondebok na, totdat hij een stipje aan de horizon was en verdween. En iedereen wist, zo zijn mijn zonden weggedragen naar de zee van vergetelheid, naar de woestijn van de verlatenheid. Beeld ook van de plaats waar de duivel woont, de hel. En we weten uit de onderwijze geschiedenis dat men die bok een aantal kilometers verder woestijn in, bij de rand van een grote rots, die uitzag over de ravijn, bracht en het dier over de rand heen duwde, zodat het beneden te pletter viel. En dan werd die boodschap door die man doorgegeven via mensen die op gezette afstanden stonden naar de tabernakel toe. Die schreeuwden dat het volbracht was. Voldoening had God gekregen. Er was een plaatsvervangend offer voor Israël. En hij had nu de schuld van de zonde weggedaan. Hij zag nu geen van hun zonden meer aan. Hij had nu niet in wraak zijn lust, maar in liefde vond hij zijn lust. U heeft natuurlijk al lang gedacht van de Heer Jezus. Jezus Christus die dit offer volmaakt heeft vervuld. Hij was de eerste bok die door zijn eigen bloed te storten het plaatsvervangend offer werd voor al de zijnen. Hij was die weggaande bok die de eeuwige helse verlatenheid binnenging toen hij uitschreeuwde: Abba. Lama sabachthani, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus werd de zondebok van de wereldgeschiedenis. En de Vader wil dat als wij zien op het kruis van Christus, dat we ons ervan bewust worden. Dit is onze plaatsvervanger. En wij konden de prijs van de zonde niet betalen, maar hij heeft dat wel gedaan. En toen hij stierf, heeft hij de zonde van al de zijnen meegenomen in het graf. Ze zijn er niet meer. Er was genoeg gedaan om de zonde van zijn volk te verzoenen. Even zeker als dat Jezus gestorven is aan het kruis, is het zeker dat hij een verzoening heeft volbracht voor de zonde van ieder die in hem gelooft. Ieder die in hem gelooft in de Moriakerk in Urk. En die thuis niet meeluistert. Later zal Paulus het uitjubelen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Paulus wist dat hij geroepen was om die verzoening uit te delen. Als een uitdelen van menigerlei genade. Hij wist dat hij degene was die ons verkondigen dat in het bloed van Christus een volkomen verzoening is voor al onze zonden. En hij heeft bij de avondmaalsbedieningen in die eerste eeuw van de kerkgeschiedenis het uit mogen jubelen in zijn hart en misschien ook wel met zijn lippen. Het brood dat wij breken, de beker die wij nemen en drinken, is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Volmaakt. Perfect. U zegt, kom je daar nu aan? Hoe weet je nou dat het voor jezelf is? In vers 17 staat iets bijzonders. Daar begin ik mee. In vers 17 staat: geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als Aaron zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huisgezin en voor heel de gemeente van Israël. Zeg ik het verkeerd als ik dan zeg, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende? Voor heel de wereld. Of is dat precies wat in Johannes 3, vers 16 staat? Alles zo lief heeft God de wereld. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. Opdat we niet zoals die zondebokte woestijn van de Godverlatenheid ingedreven zullen worden straks als we sterven. En voor eeuwig van God gescheiden worden. Het verderf. Maar dat we het enige leven zullen hebben. Zeg ik dan te veel als het is voor de hele wereld? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Let wel op. De Vader ziet naar zijn Zoon Jezus. Voor wie geldt dit dan? Voor een ieder die in Jezus gelooft. Heel eenvoudig. Want de Vader is met ons verzoend door Christus en zo. En ieder die in Jezus gelooft is verbonden aan Jezus. Met huid en haar voor tijd en eeuwigheid. Dat kan nooit meer gescheiden worden. Wat Jezus nu is, in de hemel, is zijn volk op aarde. Heilig, onberispelijk, rein. Of zoals de catechismus het zegt, de Vader ziet ons in Christus. Jezus heeft nooit zonde gekend of gedaan. En zijn kinderen die met hem verbonden zijn, verzoend zijn met God, die ziet hij nu ook alsof ze nooit zonde gekend of gedaan hadden. Ongelooflijk. Ik ben al bijna 40 jaar predikant en ik kan het niet klein krijgen. Ik vind het een van de moeilijkste dingen om dat te laten doordringen tot heel je bestaan. Dat God je ziet alsof je nooit zonde gekend of gedaan had. zien op Jezus. Wat is dat, dominee? Nou ja, de geschiedenis van Obot in de woestijn, die kent u, hè? De slangen die de volk Israël hadden vergiftigd en Mozes die de koperen slang moest maken. En hoe werd dan duidelijk dat het weer goed was tussen God en dat volk? Hoe werd het toegeëigend? Hoe wisten de mensen, het is weer goed tussen God en mij? Hoe wisten de mensen dat ze weer verzoend waren met God? Mozes zei, zie op de koperen slang. En Jezus zei, al zo lief heeft God de wereld gehad. Gelijk Mozes de slang in de woestijn beroofd heeft, zo moet de Zoon des mensen beroofd worden aan het kruis, opdat er ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Je mag ook zeggen, opdat ieder die op hem ziet, het eeuwige leven heeft. Niet krijgt, heeft. De toe-eigening, weten, ik ben verzoend met God, is dat je ziet op Jezus Christus. Hem vertrouwt op zijn woord. En dat vertrouwen dat de Heilige Geest werkt in ons hart, is niet alleen iets van, ik geloof wel dat het waar is, dat al die dingen die van Jezus gezegd worden en de woorden die hij zelf gesproken heeft, waar zijn. Maar het is een vertrouwensrelatie. Ik ben begonnen met te zien op Jezus. En hoe meer ik dat ging doen, hoe hechter de band met hem werd. Herkent u dat? Dat je steeds meer, als het ware, ingroeit in hem. Of zoals Paulus het in de Romeinenbrief zegt, steeds meer één plant met hem wordt. Want in hem ben ik heilig, zonder hem niet. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbedrijf. Ook in de heiligmaking ervaart Gods kind. Als ik niet in hem blijf, zo draag ik geen vrucht. Dan heb ik geen zekerheid. Dan spat de Satan me weer aan en zegt van, je hebt geen heil bij God. Je hebt je verbeeld, je hebt je laten aanpraten door een dominee. Het is gewoon niet waar. Alleen op hem ziende en vertrouwend, in hem blijvend, ervaar ik, ja, ik ben verzoend met een drieëne God. Ik heb het eeuwige leven. Als Paulus later in 2 Korinthe 5 vers 2 zegt, hij Jezus die geen zonde gekend nog gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Dan zegt hij iets wat u kan bemoedigen als u in het strijdperk van het leven denkt, heb ik het me niet verbeeld en is het al waar. Hij zegt hier, het klopt niet dat mensen zeggen, ook in onze tijd, we doen geen zonde dominee, maar we zijn zonde. Die eer laat Christus zich niet ontroven. Hij alleen was degene van wie gezegd kan worden. Hij was zonde. Die zondebok was te smerig toen hij de woestijn werd ingezonden om aangeraakt te worden. Aan het gelaken koord, dat het een symbool was van het reinigend bloed, kon iemand dat dier de woestijn inwijden. Waarmee de bok, beladen met de zonde, de overtredingen, de afmakingen van Israël. Zo smerig dat Bach in zijn Matthäus Passion zegt, gebruikt u een ander beeld, Jezus is zo'n slang geworden. Hij is een slang geworden. Duivels vies. Hij werd tot zonde gemaakt. Toen Jezus aan het kruis hing, was hij een en al zonde. Die van jou en van mij, die van u en van mij. Hij was de zondebok bij uitnemendheid. En God straft de zonde maar één keer. Of ik moet ze zelf ondergaan straks in het oordeel, de straf. Of ze is op Jezus geladen. Ja, maar hoe weet je dat dan, dominee, dat hij op Jezus geladen is? Zodra je het kruisevangelie hoort preken, kun je op Jezus zien. Je hoeft niet naar Jeruzalem te reizen. Je hoeft niet een visioen te krijgen. Paulus zegt in Galaten 3, uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? En dan wijst hij op het feit dat hij, terwijl hij in die gemeente preekte, het kruis van Christus voor hun ogen heeft opgesteld. Midden in de kerk. Wie heeft jullie betoverd dat jullie dat evangelie van het kruis ongehoorzaam zijn? Dat jullie door allerlei andere bijzondere dingen denken wel voor God behaaglijk te kunnen zijn. Bijzondere grenzenservaringen en zo. Kruis. Daar konden jullie op zien toen ik over Jezus en die gekruisigd preekte. En u weet het gelaten, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus die kon wel 10 lezingen houden over de schepping, over de overdekking van de vrouw, over de offerdienst in het Oude Testament, over de komst van Christus in Bethlehem, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat bedoelde hij? Daar ligt voor de gemeente van toen en van nu de toe-eigening van de zaligheid. In het zien op Jezus ga je ervaren. Hij stierf ook voor mij. Want ik kom erachter, heren, dat u ook bent gestorven door mij. Door mijn zonde moest u aan het kruis. U werd als zonde gewaard. Dat waren mijn zonden. En zo bent u voor mij gestorven. Het kruis van Christus, opgericht in de gemeente, als Gods knechten het woord van het kruis prediken. Wij kunnen dus zien op Jezus. Het zijn de Puriteinse oudvaders die de nadruk op gelegd hebben. En als u die belofte hoort prediken, heeft u het recht om daarop te vertrouwen. Heeft u het recht om het te geloven. Niet van, u krijgt het advies om het te geloven, of bid maar veel op bekering zodat je het gaat geloven. Nee, u krijgt nu ter plekke het recht om dit te geloven. Wat God u belooft. Wat belooft God? Ach, Jezus woord zelf. Urkers, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven, komt niet in de verdoemenis. U heeft het recht om dat te geloven. Geloof dit heil en troost bij God. Vraag niet af of je het wel genoeg voelt. Of je het wel allemaal doorleeft. Dat vroeg die Canaanese vrouw zich ook niet af. En de hoofdman Kasbennen ook niet. En Zacchaeus ook niet. En de stokbewaarder ook niet. En Lydia ook niet. Ze hebben geloofd op het woord. Trouwens, dat dit de waarheid was. Er zijn altijd mensen in de kerk die denken dat ze zelf nog een beetje moeten offeren. Als ik dan maar voldoende berouw heb, als het voor mij maar een afgesneden zaak is tevoren. Ik kreeg van de week nog een appje van een vrouw die zei, ik moet eerst door de dood heen, dominee, en dan... kunnen wij nou door de dood heen gaan. En anders schreef, we zullen eerst onder het recht van God verloren moeten gaan. Dwaasheid. Zelfs Jezus kon dat niet. Zelfs Jezus kon dat niet. In Gethsemane, die onder het recht van God bloed uit zijn poriën geperst werd. toorn van God ervaren. Hij moest zelf bidden, neem deze drinkbeker van mij weg. Wat zitten wij dan te bazelen dat wij Gods recht op dezelfde manier of erger zouden moeten ervaren en eerst zouden moeten toestemmen om naar de hel te gaan voordat we door Jezus mogen gaan. Wat is dat voor een dwaasheid? Heeft Jezus ooit tegen mensen gezegd, zoals die Samaritaanse vrouw, heb je al voldoende berouw, vrouw? Zo niet? Dan ga ik weg. Heb je al gebogen onder het recht van God? Zo niet? Dan spijt me, dan moet ik weer terug naar Jeruzalem. Begrijp je? Hij wil niets liever, God de Vader wil niets liever. Dat je de Zoon gehoorzaam bent. Wist hij dat de enige keren dat de stem van de Vader hoorde toen Jezus op aarde was, die twee keer was dat hij zei, deze Jezus is mijn geliefde zoon, hoort hem. Als hij nou zegt, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Nou, zeg je dan wat ik zal er willen bidden of ik mag komen? Dwaasheid. Je hebt het recht om nu te komen. Want de liefde van God gebiedt het. Zijn liefde vraagt om medeliefde. Hij wil dat we een vrijwillig lief hebben. Hij overrompelt ons niet hoor. Hij nodigt ons dringend uit. En later hebben zijn knechten zoals Paulus het ervaren. Wetende de schrik des Heren, waar die zondebok eindigde, hè? Wetende de schrik des Heren, bewegen wij mensen tot het geloof. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Geloof toch dit woord, gemeente. Sommigen denken dat ze door hun gestalte, hun zielsgestalte, door hun tranen, of door hun zweet, wat ze uit, s'nachts voelen uitbreken als ze denken aan de helse straf, iets bij God kunnen brengen wat hen waardig maakt dat God hen genadig is. Oh ja, we zingen het wel, oh, niet de tranen die ik breng, niet het offer dat ik breng kunnen redden, Jezus alleen. Natuurlijk zingen we dat, ja. Maar geloven wij dat ook? Ik wil u wijzen op Hebreeën 10 vers 14, dat Jezus door een eenmalig offer voor altijd heeft volmaakt in de ogen van God die tot hem komen. Er is geen ander offer dan dat van Jezus. Aaron bracht niet het zweet op het verzoendeksel. Hij bracht niet een traan op het verzoendeksel, maar het bloed van het offerdier. Jezus is niet door ons zweet en onze tranen de hemel binnengegaan om voor ons te bidden, maar met zijn eigen bloed. Eenmalige offer. En we zijn zo welkom bij hem, dat Spurgeon zegt, denk niet dat God boos is als je bij hem komt, met je zonde en ellende. Als iemand in plaats van boos te worden in deze wereld, je vergeeft en jou in ruil daarvoor goed doet, dan zul je diep spijt van krijgen dat je ooit een onvriendelijke gedachte over hem hebt gehad. Vertaal het even door, Spurgeon. Als God in plaats van boos te worden op u en jou, je vergeeft en in ruil daarvoor je goed doet, ach, dan heb je toch spijt van dat je ooit één onvriendelijke gedachte over God hebt gehad. Zo is de Heer. Mijn aardse vader was een heel goede vader. Dat heb ik echt getroffen, want niet iedereen kan het helaas zeggen. En als ik stout geweest was, dan was het ergste wat ik kon doen, me aan te kijken en niks te zeggen. En dan keek hij met vol liefde naar. Dan voelde ik me door de grond heen zakken. Berouw ontstaat pas, echt berouw ontstaat pas, als we zien op Jezus en in zijn ogen leren kijken. Dan zien we hoe groot onze zonde en vervloeking is. En niet eerder. Tegen u, u alleen heb ik misdreven. Jezus Christus, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik denk dat zo vaak. U ook? We zijn zijn gramschap dubbelwaardig. En wat hij doet is ons met zijn liefde tegemoet komen. Hij is niet toornig op ons. Zijn toorn is geblust op Golgotha. Hij vindt nu niet een wraak zijn lust. De hitte van Gods gramschap is in Jezus geblust. Ik wil maar één ding, dat u ons mag zalig maken, gelukkig maken, verlossen, voor eeuwig en altijd. Ik geloof dat ik u wel eens een keer gezegd heb dat dominee W.L. Tucker op een bijzondere manier die toe-eigening moet worden. Hij dacht aan die weggaande vocht die met zonde beladen de woestijn ging. En op de vraag van de gemeentelid, wat moet ik doen, gaf hij op de kansel antwoord. U mag uw hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Uw hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Want het offer wat Christus bracht is in mijn plaats. Ik had geslacht moeten worden en als een zondebok voor eeuwen van God gescheiden. Dat was rechtvaardig. God zal naar recht handelen als dat mij moet overkomen. Maar nu heeft God in zijn gadeloze ontferming en zijn liefde die breder en dieper is als het heelal, de zoon van zijn liefde naar de wereld gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft verzoend is met de levende God. Wat Jezus overkwam op Golgotha, dat is wat mij had moeten overkomen. Paulus die legt later in de Romeinenbrief uit dat ook wat Jezus overkwam toen hij opstond uit de doden, mij is overkomen. Hij zegt niet alleen ik ben met Christus gekruisigd, maar ik ben ook met hem opgestaan. En ik ben ook met hem ten hemel gevaren. En in de Efeze brief. En ik ben met hem gezet in de hemel. De Vader ziet mij zo hecht aan Jezus Christus verbonden, alsof ik al in de hemel ben. Geliefde. Wonderbare liefde. Gadeloze ontferming. Wij zijn met Christus één. In hem, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 1, is er geen verdoemenis meer voor ons. Daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen, mijn geliefde kinderkens, blijf in mij en ik in u. Dan ga je het ervaren. Geen verdoemenis. Eeuwig leven. Wie in Christus Christus is, is geheel rein. Dat zeg ik niet hoor. Dat zegt Jezus zelf. Gijlieden zijn rein. De zonden zijn vergeven. En God wil ook door het offer van de zondebok laten zien dat ze uit ons geheugen gebannen mogen worden. Dat gaat gebeuren bij ons zelf. Maar nu zijn ze al uit het geheugen van God gebannen. Want hij gedenkt niet meer aan de zonde van degene die in hem geloven. Hij heeft ze weggegaan in de zee van vergetelheid. Heugelijke tijding. Bron van hartverblijding. Evangeliewoord. Welzalig hij, zij in hun. Wiens zonden zo door Jezus bloed zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig